Goedenavond, luisteraars. Hier zijn we weer op de woensdagavond. Opnieuw een stukje kerkgeschiedenis. Vanavond iets over Agricola. Opnieuw gaan we weer denken aan de tijd van de donkere middeleeuwen. Alhoewel iedereen naar de kerk ging, naar de grote Rooms-Katholieke kerk, waren er toch donkere tijden en dat kwam vanwege de leer en de tradities binnen de Roomse kerk. De kerk zorgde dus voor duisternis en de roeping is toch immers juist om voor licht te zorgen. Maar het licht van het evangelie werd onder een korenmaat gehouden. De mens, de zondige mens, werd op zichzelf teruggeworpen. Door goede werken, en er hoorde dan met name ook geldelijke steun voor de kerk bij, hè, was de zaligheid te verkrijgen. Een zaligheid die je echter niet geheel en al zeker was. En in ieder geval, zo leerde de kerk, volgde na het leven een pijnlijk verblijf in een vuur, het zogenaamde vage vuur, om gereinigd te worden en straks daarna de hemel binnen te kunnen gaan. Maar God zorgde voor het licht zoals hij altijd doet, ook in die donkere tijden. Er waren mannen die door de Heer verwekt werden, die de misstanden in de kerk bestreden. In de vroege tijd hoorden we van mannen als Hus en Wycliffe. We hoorden de vorige week van Geert Grote, de broeders des gemene levens, de fraterhuizen met hun uitstraling naar buiten, waar men oog had voor de armen en ellendigen en de zieken, maar vooral voor de prediking in de volkstaal, en zo werd door hen Gods woord gebracht. We staan vandaag stil, zoals ik zei, bij ene Agricola. Door hem te volgen, kunnen we antwoord krijgen op de vraag die u misschien ook al stelde, of hij, net als anderen, zoals bijvoorbeeld ook Erasmus, zoals we straks zullen horen, wel echt het geheim van het evangelie van vrije genade hebben gekend. Maar ze kwamen met het woord en door die fraterhuizen is daarom toch het licht gaan stralen in duistere harten, want daar zorgt de Heer zelf toch voor. Het licht ging dus wel op al, maar het leven van Agricola maakt ons wel duidelijk dat een echte, een diepere, een geestelijke reformatie nodig was. Een reformatie door God zelf gewerkt. Mannen als Maarten Luther en Calvijn hebben het geheim ontdekt, het geheim van de rechtvaardiging van de goddelozen, door het geloof alleen. Maar zij natuurlijk niet voor het eerst. De leer zelf, dat evangelie is zo oud als de Bijbel zelf. Paulus heeft in het Nieuwe Testament de rechtvaardiging van de goddelozen immers gepredikt. Denk aan de Romeinenbrief en de Galatenbrief. Zalig worden door het geloof alleen, uit genade alleen, op grond van het woord alleen. Dat is de prediking van het woord en dat hebben de reformatoren mogen ontdekken. Of onze vriend van vanavond, Agricola, het echt ook zo heeft gezien als Paulus, als het woord van God moeten we eigenlijk zeggen, we zullen dat nog wel zien. Want ze hadden wel het woord, ze bestudeerden dat ook zelfs, maar ook de Heilige Geest is zo nodig. Hij is er toch immers die ons in alle waarheid leidt. Wel nu, Rudolf Agricola, eigenlijk heette Rudolf Huisman, huisman zouden we zeggen, landman, kun je wel zeggen. Deze Rudolf werd geboren op 17 februari 1444 in het dorpje Baflo in Noord-Groningen. Daar woonden zijn ouders. zijn ouders die evenwel niet getrouwd waren. Zijn vader was wel een geestelijke, maar we hoorden de vorige week al dat vele geestelijken er een losse moraal op nahielden. Zijn vader bekleedde het ambt van persona, en dat betekende dat hij het toezicht had over verschillende kloosters in Noord-Groningen. Op 17 februari 1444 werd vader Hendrik benoemd tot vader, tot abt, van het grote Benedictijner klooster Selbert, iets ten noorden van de stad Groningen. En juist op die voor hem grote feestdag kreeg hij ook bericht dat hij vader was geworden van een zoon, Roelof geheten. Hij riep uit: welk een blijde dag, nu ben ik op één dag twee keer vader geworden. Van enig schuldbesef, omdat Roelof dan toch wel een zogenaamd onwettig kind was, was bij vader Hendrik geen enkele sprake. Hij was immers niet de enige in dergelijke omstandigheden. En ook Erasmus, iets na Agricola kwam, had ongetrouwde ouders. Vader Hendrik stuurde als kraamcadeau een brood naar zijn huis, maar zelf ging hij er niet heen. Natuurlijk heeft hij zijn zoon later wel gezien en ook erkend, en hij is ook erg goed voor Roelof geweest. En op latere leeftijd heeft zoon Roelof het immorele gedrag van priesters en geestelijken veroordeeld en daarmee dus eigenlijk ook het gedrag van zijn eigen ouders. Maar het werd algemeen geaccepteerd. Zondige gewoonten zijn op de duur gewoonten zonder zonde. Zijn moeder is na zijn geboorte wel echt getrouwd met een kleermaker, wettig dus, en ze kreeg bij die man twee zonen en een dochter, en met zijn twee stiefbroers en een stiefzuster is Roelof altijd heel goed geweest. Roelof werd in de gelegenheid gesteld om te studeren, want de bisschop van Münster, die ook eigendommen in Noord-Groningen had, onder andere een grote boerderij, die bisschop betaalde uit de inkomsten van die boerderij het studiegeld voor Roelof. Roelof begon met zijn studie toen hij nog maar 10 jaar was, maar dat was in die tijd niet vreemd. Mensen werden niet oud. Ook Roelof zou maar 41 jaar worden. Dus bij het begin van zijn studie had hij eigenlijk al een kwart van zijn levenstijd gehad. Natuurlijk wist hij dat niet van tevoren. Niemand weet dat, maar feit is wel dat je jonge jaren nou goed moesten worden benut. Vanaf die tijd was hij in plaats van Roelof Huisman Rudolphus Agricola, Latijn voor huis of landman. Dat stond deftiger als je leerde, studeerde, geleerde was, dan maakte je van je gewone naam een Latijnse naam. Je vertaalde dat gewoon. Vandaar die vreemde naam Agricola. Je hoort er ons woordje agrariër al een beetje in, landman. Vlak bij de grote Martinikerk in de stad Groningen stond een vraterhuis. Een vraterhuis van de Broeders des Gemene Levens, zo'n huis zoals we de vorige keer hoorden, waren er dus meer. Geen kloosters, wel een soort klooster, maar ze handelden dus naar buiten. Zij bemoeiden zich met de buitenwereld en met name ook met de verkondiging van de Bijbel. Nou, daar in dat vaterhuis in Groningen ging hij wonen en studeren. Maar hij vorderde zo goed dat hij er maar 2 jaar bleef en als 12-jarige verliet hij Groningen alweer en ging studeren in Erfurt in Duitsland. Zijn studie werd een zwerftocht van de ene universiteit naar de andere. En dat kon in die tijd. Maar ook al omdat al waren er dan verschillende dialecten en talen hier en daar, aan de universiteiten werd Latijn gesproken, dus je kon overal terecht. Roelof was een knappe kop, onderweg maakte hij zich het Latijn goed meester, maar ook Grieks en Hebreeuws. En zo heeft hij ook de Bijbel in de grondtaal kunnen lezen. Hij krijgt ook zo toegang door de kennis van die talen tot de literatuur van Bijbels humanistisch karakter. En zo liet hij zich vormen bij zijn denken over de mens en zijn roeping door de Bijbel. Alhoewel, ja, dat humanistische, humanisten dachten positief over de mens, zoals later ook blijkt bij Erasmus. Rudolf Agricola was ook erg muzikaal. En in de plaats Ferrara in Italië, waar hij ook enige tijd woonde, werd hij organist in dienst van een hertog. Hij zou ook van betekenis zijn voor het grote orgel in de Martinikerk in Groningen. Waar Rudolf ook was op zijn zwerftochten tijdens zijn studie, tussendoor ging hij ook steeds terug naar zijn geboorteland en plaats in het noorden van Groningen. Daar verspreidde hij zijn ideeën, humanistische ideeën over de mens, die toch van nature goed is, en die moest proberen zo goed mogelijk God te dienen. In het klooster van Aduard bewoog hij zich in een vriendenkring van wel 20 geleerde jonge mannen, die allerlei actuele dingen bespraken en analyseerden, met het doel de situatie in met name de kerk dus te verbeteren. Die zagen ze dus wel, die misstanden. Daarom kun je ze toch wel een klein beetje een reformator noemen, want ze hebben alles aan gedaan om die misstanden te verhelpen. Je kunt het een soort intellectuele reformatie noemen, met de intentie om allerlei misstanden weg te werken en dingen te vernieuwen in de kerk. Maar je kunt je dus afvragen, en het antwoord is misschien wel duidelijk, dat ze, hoewel ze de Bijbel kenden, ook in de grondtaal, of ze de boodschap van de Bijbel, die ze dus eigenlijk wel wisten, vergeleken met de leer van de Romeinse kerk. De leer van de Bijbel, de leer van zonde en genade, en van Jezus Christus en dien gekruisigd, dat was toch echt de prediking niet in de Romeinse kerk. Hebben ze daar ook steeds naar gekeken? Ja, ze hebben wel gepreekt naar buiten toe, maar de kerk echt aangesproken op het feit dat ze hun roeping verzaakten en het evangelie onder een korenmaat verborgen, dat hebben ze dan niet gedaan. Daarom hebben ze ook nooit geen vervolging van de Romeinse kerken ondervonden. Als Rudolf 36 jaar is, dat is in 1480, overlijdt zijn vader, die abt, hè? Abt Hendrik Vries heette hij. Rudolf verzorgt de bijzetting in een klooster en in datzelfde jaar is hij betrokken bij de bouw van een kerkorgel in de Martinikerk. Hij is niet de bouwer van het orgel geweest, meegewerkt heeft hij, want hij had er wel veel verstand van. Het laatgotische instrument bezit nog veel pijpen uit de tijd van de bouw, in de tijd van Agricola. Maar dat even tussendoor. Daarna heeft Agricola een poosje in Heidelberg gestudeerd. Daar ging hij opnieuw het volledige Oude Testament bestuderen, de grondtaal dus, het Hebreeuws. De Bijbel heeft hij goed gekend in de grondtalen, en toch brak het licht van de waarheid maar niet door. Hij bleef de Romeinse kerk trouw, en daarom bleef de Romeinse kerk hem trouw. Ja, zolang je dus de kerk maar niet aanviel op de valse leer, mocht je zoveel als je wilde de Bijbel bestuderen. En dat geeft wel te denken. Agricola bleef, net als Erasmus later, uitgaan van het goede, de goede wil van de mens. Vanuit Heidelberg reisde hij met vrienden naar Rome om de inhuldiging van een nieuwe paus mee te maken. Op de terugweg naar Heidelberg werd hij ziek en kreeg koorts. Hij kreeg daarbij een last van zijn lever, een leverziekte. En in een enkele dag stierf hij op 27 oktober 1485. Als u in de vakantie ooit de Franciscanerkerk in Heidelberg bezoekt, daar ligt hij begraven. Heidelberg zou een eeuw later mensen voortbrengen die wel het geheim van de zaligheid uit genade alleen, door het offer van de Heere Jezus Christus alleen, zonder de werken der wet, hebben gekend, erkend, geëerbiedigd, geloofd en bemind. Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus, de opstellers van de catechismus. Waarom we dan toch zo'n man als bijvoorbeeld Agricola dan weer noemen, en straks ook Erasmus, dat is opdat we dankbaar zouden zijn voor het feit dat in de reformatie de Heere mannen gegeven heeft die echt het licht hebben gezien en dat doorgegeven. Maar toch heeft ook Agricola in zekere zin iets bijgedragen aan de reformatie, die door Gods genade dan niet lang na zijn dood de Roomse kerk op haar grondvesten zou doen schudden. Hij beschreef de misstanden in de Roomse kerk op een manier die Maarten Luther later, want die heeft Agricola wel goed gekend, zijn schriften en zo, en zijn leven, heeft Maarten Luther erg aangesproken. En hij heeft dat ook gebruikt om zijn tegenstanders te overtuigen van het gelijk van de Bijbel. De redeneringen waarmee Agricola dan allerlei misstanden omverwierp, heeft Luther gebruikt laten. Zo gaf Agricola bijvoorbeeld duidelijk op grond van de Bijbel aan dat de manier van leven van de geestelijken absoluut niet deugde. En hij deed dat heel overtuigend. En daar maakte Maarten Luther later ook gebruik van. Agricola kreeg zelfs moeite met de leer van de transubstantiatie en ging er vragen bij stellen. U weet wel, het is de leer van Rome dat door een woord van de priester het brood in de mis verandert. Verandert in het wezenlijke lichaam van de Heere Jezus. En onze vriend Agricola kwam zelfs tot een afwijzing van het celibaat. De Roomse instelling dat geestelijken niet mochten trouwen. En ook hij heeft al vragen gesteld, op grond van het studeren van de Bijbel, vragen gesteld met de leer van de goede werken zoals die door Rome werd geleerd. En al was het zijn doel de Bijbel beter te verstaan, toch drong hij niet door tot de kern en kwam hij niet tot de ontdekking van Maarten Luther, namelijk dat God de rechtvaardigheid die hij eist ook schijnt, namelijk door het geloof in de Heere Jezus Christus. En nog eens, daarom zijn we extra blij dat het later wel is doorgebroken, dat licht. We kunnen zeggen, in de dagen van Agricola en Wycliffe en Hus begon het licht te dagen in het oosten, om het zo maar eens te zeggen. Met de reformatie is het licht opgegaan. Het grote verschil tussen een man als Agricola en Maarten Luther, en later ook Calvijn en andere reformatoren, is toch wel dit, dat onze reformatoren werden geleid door de Heilige Geest en licht van boven hebben ontvangen. En zo mogen we Agricola wel waarderen. En ja, het is natuurlijk menselijk gesproken, maar als hij ouder geworden was, want hij stierf immers jong, had hij wellicht meer ontdekt. Maar dat is misschien een vreemde redenering. Maar Maarten Luther is dankbaar geweest voor het werk van Agricola. Een vreemde gedachte als je denkt dat de mens de wil heeft om het goede te doen. En ze keurde ook de rare, de vreemde, de zondige dingen van een mens wel af, maar ze stelde er tegenover, hij vergeet in plaats van dat goed te doen. Terwijl de Bijbel toch zegt, hoe kunt gij die boosheid goed doen? Kan een luipaard zijn vlekken veranderen? Dat is onmogelijk. Wij hebben hartsvernieuwende genade nodig. Dat de mens de wil zou hebben om het goede te doen, is ook de opvatting van Erasmus geweest. En juist dat heeft dus de breuk blootgelegd tussen mannen als Agricola en Erasmus en vele andere Rooms-Katholieke humanisten en een man als Maarten Luther. Maarten Luther en Erasmus kennen misschien wel de strijd tussen die twee. Maarten Luther schreef over Erasmus en de zijnen bijvoorbeeld dit. Ja, ik zit te lezen in de geschriften van Erasmus, maar van dag tot dag moet ik minder van hem hebben. Wel bevalt het mij dat hij onvermoeibaar de domheden van de priesters en de monniken aan de kaak stelt. Maar toch vrees ik dat hij Christus en Gods genade niet genoeg laat gelden. Het menselijke weegt bij hem zwaarder dan het goddelijke. Het maakt toch een groot verschil of je veel gewicht hecht aan de menselijke wil, of dat men niets anders wil weten dan genade alleen. De Heere mogen hem op zijn tijd inzicht geven. En dat is een mooie gedachte als je dat zo leest bij Luther, die erg kon fulmineren tegen dwalingen en dwaasheden en zijn tegenstanders ook echt neer kon zetten, maar dat hij nu ook bij Erasmus zegt, de Heere mogen hem op zijn tijd inzicht geven. Hij had het zelf toch immers ook ontvangen. Zelf werd hij ook in de duisternis geboren. Zelf heeft hij ook het licht lang niet gezien, tot God het hem liet zien. En die gunning lees je nu in deze woorden, de Heere mogen Erasmus op zijn tijd ook dat inzicht geven. Het is jammer dat Erasmus, de grote Erasmus, Maarten Luther feitelijk heeft afgeschreven. Hij had het maar over zijn gedrag. Luther vond hij maar lomp, onbeschaafd. En daarmee deed hij hetgeen waar het Maarten Luther om ging, om de ontdekking van de waarheid, deed hij feitelijk af. Hij ging niet zozeer in op wat Luther zei, maar hij zei Luther is gewoon dom. Jammer. Erasmus bleef de Rooms-Katholieke Kerk trouw. En ook als trouwe zoon van de Roomse Kerk bleef ook hij hopen dat Maarten Luther zou terugkeren tot de schoot van de kerk. En daarmee werd al heel goed duidelijk dat ook Erasmus en vele anderen met hem ten diepste niet begrepen hebben wat Maarten Luther en Johannes Calvijn later en de vele reformatoren werkelijk hebben gedreven. Wat mensen hebben gedreven die door het evangelie werden gegrepen, zodat ze er aan vast bleven houden ondanks de dreiging van de dood, de brandstapel of onthoofding. Wat is het een voorrecht als je licht van boven mag ontvangen en geleid mag worden door de Heilige Geest. Dat zullen we straks lezen uit Johannes, hij zal u in alle waarheid leiden. Dat heeft de Heer Jezus beloofd en dat gebeurt ook en dat is ook nodig. Want de mens is verduisterd van het verstand en moet licht van boven ontvangen. En Maarten Luther noemde de wil van de mens een knechtelijke wil. Hij leerde zichzelf wel kennen als een slaaf van nature van de zonde. Zo is onze natuur. Onze wil moet wederom geboren, vrijgemaakt worden. Of omgebogen worden. Erasmus leerde dat de mens een vrije wil heeft om te beslissen. Hij schatte de mens dus nogal hoog in en ontkende daarmee feitelijk de zondeval. En de noodzaak van het volkomen en volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. Het enige waarin Maarten Luther en Erasmus elkaar konden vinden was in hun aversie van de Joden. En dat is jammer. In de laatste jaren van zijn leven woonde Erasmus, om dat verhaal maar even af te maken, in Basel. Maar toen de stad Basel door toedoen van Œcolampadius, en daar hebben we vorig jaar wat over gezegd, over deze Œcolampadius, toen Basel dus een gereformeerde stad werd, is Erasmus naar Freiburg verhuisd. En dan zie je toch waar zijn hart heen lag. Niet bij de leer van de gereformeerden. Hij bleef Rooms-katholiek. Een jaar voor zijn dood is hij weer terug verhuisd naar Basel, ik weet niet waarom, maar daar is hij overleden op 70-jarige leeftijd en dat was erg oud voor die dagen. Men zegt dat zijn laatste woorden waren: lieve God. En ik wil tenslotte niet onvermeld laten dat Erasmus' grootste verdienste wellicht was een nieuwe editie van het Nieuwe Testament. Het werd helaas geen vertaling in de volkstaal. Martin Luther heeft van die editie van het Nieuwe Testament in het Grieks veel gebruik gemaakt. Maar jammer genoeg was er dus geen vertaling in de volkstaal. Erasmus was dan ook geen man van of voor het volk. Men heeft van hem wel gezegd dat hij als geleerde in een ivoren toren woonde. En Maarten Luther was dat niet, die woonde niet in de ivoren toren. Hij was wel een man van en voor het volk. En daarom heeft hij ook voor een vertaling in het Duits gezorgd, in de volkstaal. En het woord van God moet het immers doen, niet waar? Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Ik lees met u nu een gedeelte uit Johannes 16, vanaf vers 5 tot en met 15. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij: waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar u kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn, daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover, we bidden nog samen om Gods zegen. En dan mogen we u eerst wel danken, Heere, dat u zelf gezorgd hebt voor het licht. Dat hebt u toen gedaan en wil dat ook vandaag doen. In kerken die van het spoor afglijden, onder valse godsdiensten, onder ons ook moet het licht opgaan door uw geest in onze harten, zodat wij overtuigd van de zonde mogen komen tot de kennis van de Heere Jezus Christus, die door u, o Heilige Geest, verheerlijkt wordt, maar zo dat wij ook hem gaan eren en verheerlijken. En wilt u daar vandaag ook voor zorgen, Heere, dat velen mogen komen tot kennis van de waarheid. We danken u voor de mannen die u hebt gegeven, die het licht hebben gezien, ook al bleven het mensen met hun gebreken en zonden. en dat we van hun vruchten mogen genieten nog. Dat ze hebben geschreven, de Bijbel vertaald, dat we de catechismus mogen hebben. Maar vooral ook uw woord. Maar we hebben bij dat alles, net als we net gelezen hebben, vooral de Heilige Geest zo nodig. Wil ons die genadig verlenen, om de verdiensten van Christus. Zegen ons in onze levens, in moeilijke omstandigheden, in dagen van rouw en droefheid, als er ziekte is, in alle dingen van het leven, gedenk ons, Heere, jong en oud. En zegen zo heel de gemeente, de ambtsdragers, het ambtelijke werk, het verenigingswerk en alles wat misschien straks weer mag gebeuren allemaal en wat al mogelijk is. Wilt u onze zonden genadig vergeven? Wilt u ons gedenken om Jezus wil? Amen. Volgende week is er een Bijbellezing. Ik wens u een goede avond en hopelijk tot een volgende keer.